BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 454 van de Russische oorlog in Oekraïne. En vandaag weer eens een luisteraarsvraag. Ik kwam binnen via jou, Rob. Gaat over kernwapens, want bij de G7 werd er gezegd... We moeten strijden voor een kernwapenvrije wereld. En Matthias Hoesen vraagt zich af, is een wereld zonder kernwapens eigenlijk wel veiliger dan een wereld met kernwapens? Ja. Worden bijvoorbeeld voor regionale machten niet veel makkelijker en aantrekkelijker om een militair avontuur te gaan? Als landen, denk aan VS, Rusland of China, niet dat nucleaire pressiemiddel hebben. Ik hoor je een beetje zuchten.
Ja, het is een discussie, jongens, die al decennia loopt. Hè? Mensen denken dat je kernwapens kunt ontuitvinden. Maar dat kan dus. Die dingen die zijn er nog in. Maar herinneren jullie nog dat heel lang geleden, Arjan, jij weet dat soort dingen. Toen Obama aan de macht kwam, wanneer was dat ook alweer toen hij gewonnen had?
Even denken.
Lang geleden.
Ja, ik weet het niet aan mijn hoofd.
In ieder geval Obama, nou die kennen we allemaal nog. Ik ben even de jaren vergeten waarop hij aan de macht kwam. Hij heeft een verkiezing gewonnen. Toen ging hij een grote speech houden. Volgens mij was het in Praag. En toen zei hij, ik ga streven in mijn presidency naar een kernwapenvrije wereld. Het eerste wat er gebeurde, wat hij feitelijk deed, was modernisering van de Amerikaanse kernwapens. Daarna is er nooit meer wat van terecht gekomen. Hè? Dus alle zichzelf respecterende leiders die het goede willen doen in de wereld, die roepen, ik ga nucleair ontwapenen. Als je nu even het
2017,
communiqué erbij pakt van de G7 uit Hiroshima, dan zie je dat er in G7 leiders visie op nucleaire ontwapening is aangenomen. Dat is de Hiroshima Declaration. En ja, daar staat eigenlijk niks in. Het moet worden als het moet realistisch zijn, pragmatisch en verantwoordelijk. Nou, dat vinden we altijd dat het wel moet gebeuren. En de crux is dan dat het non-proliferatieakkoord, de hoeksteen is van het beleid. Non-proliferatieakkoord wil eigenlijk... zeggen dat de verspreiding van kernwapens niet verder mag gaan over de wereld. Dat begon eigenlijk met de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. En vervolgens mocht het daar niet buiten komen. Nou, dat is natuurlijk allemaal wel gebeurd. Maar volgens mij zijn het holle woorden. Wat vind jij, Arjan?
Ik vind het echt holle woorden, om een heleboel redenen. In de eerste plaats is het zo, en dan moet ik wel genuanceerd zijn. Het lijkt erop, want we hebben nooit hele sterke wetenschappelijke bewijzen, maar het lijkt erop dat de Koude Oorlog koud is gebleven, omdat er kernwapens zijn. En daarbij geef ik toe, er kunnen technische problemen zijn. Het kan ook zijn dat kernwapens heel klein worden gemaakt, waardoor de drempel wordt verlaagd. Maar in Grozen en in Kansen hebben we het heel aardig koud kunnen houden, juist vanwege die nucleaire dreiging. Dus met andere woorden, er is dus veel voor te zeggen dat je die dingen niet moet afschaffen. Nou, tweede reden waarom moet je ze niet afschaffen, je kunt ze niet onuitvinden, zoals Rob zegt. Dat kan niet. De kennis is open. En als je ze zou afschaffen, als het al zou lukken, dan zal er altijd iemand zijn, een freerider zijn, die zegt, nou, ik ga ze lekker maken, dan word ik serieus genomen. Nou, derde reden, er is geen begin van een consensus tussen de grote mogelijkheden om dat af te schaffen. Amerika gaat dat niet doen. China al helemaal niet. En Rusland ook niet. Dus met andere woorden, het is gewoon eigenlijk... een piano zonder snaren waar je op speelt, wat je doet. En ik denk zelf, en ik vind deze vraag van Matthias Hoesen eigenlijk ontzettend goed. Ja. Waarom is Japan stiekem eigenlijk ontzettend blij met die Amerikaanse veiligheidstrans die ook kernwapens omvat? Omdat China zich toch wel 2 keer zal bedenken om Japan aan te vallen. Hè? China heeft nu 1500 kernkoppen, zag ik. En de Amerikanen hebben er 4000 en Rusland nog meer, geloof ik. Maar het is natuurlijk, je bent wel gek.
Nee, de Russen hebben meer kernwapens. Maar goed, dat doet er even niet toe. Het is in ieder geval voldoende om de wereld een aantal malen te kunnen vernietigen.
Ja. Dus het enige wat zou kunnen is, als je in staat zou zijn tot tweezijdige kernwapenbeperking. Dus je probeert dus met elkaar te zeggen, als je op goede voet bent, van, zullen we wat minder maken allemaal. Doen we op een hele nette manier en dat verifiëren. Dat zou verificatie, hè? Dat zou kunnen. Maar op dit moment is de wereld helaas zo oneens met elkaar dat zowel China als Rusland en Amerika gaan dat niet doen.
Wat is dan de reden dat ze bij de G7 toch hierover in de verklaring iets hebben willen opschrijven?
Omdat de Japanners dat graag willen. Kijk, ook Zelensky die heeft een bezoek gebracht aan het herdenkingsmonument voor Hiroshima. Ja. Waar de Amerikanen een atoombom op hebben laten vallen. En als je daar komt, dan doet dat wat met de mensen. Dat bleek ook bij Zelensky, die daar buitengewoon emotioneel om wordt. En ja, toen zei hij van, het is natuurlijk niet, Hiroshima is niet vergelijkbaar met Oekraïne. Maar je ziet natuurlijk wel wat zo'n wapen kan doen. En dit is iets wat we moeten vermijden. En ik ben ook nu voor nucleaire ontwapening. Overigens, Oekraïne heeft zijn kernwapens eenzijdig weggedaan. Hè? Dat is wel even belangrijk, omdat te constateren was onderdeel van de Sovjet-Unie, had kernwapens en die zijn afgeschaft. En je ziet dus nu wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als Oekraïne zijn kernwapens had gehouden, dan was dit niet gebeurd hoor. Met interventie van Rusland. Dus ja, dat is het zoveelste bewijs dat kernwapens inderdaad afschrikken. Ze schrikken agressie af, ze schrikken dus oorlog af, omdat de consequentie van die inzet overweldigend te zijn. En denk ook even aan het beroemde boek van Graham Allison. Ja. Over de Thucydides trap. Dat is het idee dat hij heeft een groot aantal, 16 grote transities in de wereld, grote machtsverschuivingen onderzocht. In 12 keer ontstond oorlog, in 4 keer niet. En die 4 keer die waren zeer sterk te herleiden tot 2 dingen. A, als de transitie binnen het bondgenootschap plaatsvindt, binnen gelijkgestemde landen, gebeurt er niks. En als kernwapens erbij betrokken zijn, dan leidt dat ook niet tot oorlog. En dat is ook het grote punt nu, is dat nu ook weer zo. En dat kunnen we natuurlijk nu nog niet weten, omdat die transitie volledig aan de gang is. En we moeten echt gewoon kijken wat er gaat gebeuren nu met Rusland, China en de Verenigde Staten. Of die er ooit een keer uit de klauwen loopt.
En nog even uitleggen over waarom Japan dat zo graag wil. Je moet de Japanse naoorlogse geschiedenis kennen. En ook die vreselijke geschiedenis daarvoor natuurlijk. En Japan heeft de meest afschuwelijke dingen gedaan. Net zoals Nazi-Duitsland. Nou, er is een grote pacifistische stroming in de Japanse politiek. En het heeft verschillende premiers heel wat decennia gekost om dat om te draaien. Met als argument, ja, we hebben Amerikaanse steun nodig, maar China wordt toch wel heel erg machtig. Hè? Nou, Kishida is zelf daar een onderdeel van die politieke stroming. Die zegt, wij moeten toch ook wel een grotere krijgsmacht hebben. Allemaal met toestemming van de Amerikanen. Hè? Nou, Kishida zelf, zijn eigen familie, daar zitten slachtoffers rond van die vreselijke Hiroshima-bom. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat natuurlijk meer dan een afschuwelijke ervaring is. Maar als hij dus nu zegt van ik wil graag ook verder werken aan ontwapening, dan doet hij dat omdat hij onder grote binnenlandse druk staat. En vermoedelijk zal hij erbij zeggen, ja, maar dat kan alleen maar tweezijdig gebeuren. Hè? Maar
en voor binnenland heeft het niet gewerkt, want Hibakusha, de mensen die atoombom hebben overleefd, die waren zwaar teleurgesteld in de verklaring van de G7.
Exact.
En die vonden ook dat er 3 kwartier dat de hooggeplaatsten langskwamen om met ze te praten. Dat was maar 3 kwartier. Ze hadden best wel wat langer nodig gehad. Ja, dus het heeft voor binnen niet gewerkt.
Nee, het heeft ook niet gewerkt. Nee.
Maar als ik de vraag van Matthias binnenste buitenkeer, namelijk is de wereld veiliger geworden door kernwapens, dan zeggen jullie volgens mij ja, wel.
Ja, ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit fout kan gaan. En wat je nu ziet is opmerkelijk, op zijn zachtst gezegd. Kijk, tijdens de Koude Oorlog was het zo dat je nooit een conflict zou beginnen met een andere kernwapenmogendheid. Dat deed je niet. Want het risico op escalatie zou groot zijn en dat zou het einde van de wereld kunnen betekenen. Dat betekende dat je elkaars invloedssferen respecteerde. En die waren grosso modo afgebakend tijdens de Koude Oorlog. Dus je had landen die aan de communistische kant stonden en landen die aan, laten we zeggen, de Amerikaanse NAVO-kant stonden. Wat je nu ziet, is dat die conflicten gewoon wel worden gevoerd. En dan wordt er gezegd, ja, het zal dan wel niet escaleren naar een nucleair conflict, want die escalatie wordt nu beteugeld door kernwapens. Dat zou tijdens de Koude Oorlog nooit gebeurd kunnen zijn. En dat is echt een totaal andere situatie. We zien dit fenomeen natuurlijk in Oekraïne. We zien het ook tussen India en Pakistan. Maar we zien het ook tussen China en de Verenigde Staten. En er worden bijna open conflicten, niet tussen China en Amerika, maar wel in andere gevallen uitgevoerd tussen landen die ook de beschikking hebben over kernwapens. Ja, er hoeft maar wat mis te gaan. En iemand die komt tot de conclusie dat er een kernwapen moet worden ingezet en je hebt de pop aan de dans. Je gaat een grens over die we nooit eerder zijn overgegaan. Zeker niet als je dat op een slagveld doet. En realiseer je dat die kernwapens hier op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen. Dat gebeurde op een moment waar de Amerikanen eigenlijk een punt wilden maken om eigenlijk, en in de wetenschap dat, de Japanners feitelijk al hadden gecapituleerd. En dit was het allerlaatste zetje. Ja. En ze hadden het niet hoeven doen, maar ze wilden gewoon even dat punt maken. Ook de onderstreping van hun grote macht. Ja. En die situatie zitten we natuurlijk nu niet in. Het is nu echt een totaal ander scenario.
Zeker, ja. Wat belangrijk is ook van, is de persoon die de knop indrukt, is die rationeel of is die irrationeel? Hè? En dat, mensen hebben ook wel eens gedacht van als het in handen van terroristen komt of zo, dan gaat het mis, hè? Of van jihadisten. Hè? Nou, ik denk zelf dus dat een land als China, die heeft een no fears first use verklaring. Hè? En hebben ze dat trouwens ook nog dus dat herhaald dit weekend. Ik denk dat die dat niet zomaar gaan doen. Dat het matigend zal werken op de Chinezen. Uiteindelijk hoop ik dat Poetin ook rationeel is. Dat hij dus, hij dreigt er vreselijk mee, maar uiteindelijk zal hij niet doen. Maar het kan, je kunt het niet uitsluiten dat hij zo vast komt te zitten dat hij het toch gaat doen. Zeker als je praat over de inzet van relatief kleine kernwapens. Ja. Mm-hmm. Dus het is, weet je, het stop. Ik denk dus in grote omkansen heeft het de Koude Oorlog koud gehouden. Er zijn een aantal momenten geweest waar het bijna is misgegaan. Ongelukken kunnen altijd gebeuren. En dan moet er direct bij worden gezegd, als een ongeluk gebeurt, dan is het ook echt heel erg verschrikkelijk met de wereld. Hè? En daar hebben dus die mensen gelijk in die dat willen. Maar bedenk goed dat als je dus streeft naar eenzijdige kernontwapen, en sommige mensen ze willen dat, ja, daarmee ga je echt een oorlog veroorzaken. Daarmee
nou, dan breng je daarmee, Arend-Jan, in een hele ongunstige positie. Daar ligt het zeer naïeve idee aan te grondslag dat als je ze zelf wegdoet, dat je ook niet meer dat je geen agressie meer uitlokt ten opzichte van de anderen en dat je dan veilig wordt. Nou, je ziet nu wat er gebeurt met Oekraïne en Rusland. Dus Oekraïne die heeft zijn kernwapens afgeschaft. Eenzijdig, er is een akkoord, er zijn veiligheidsgaranties gegeven ten aanzien van Oekraïne en die worden nu niet gehonoreerd. Dus dat hele idee van eenzijdige afschaffing, het beste bewijs dat dat niet werkt, is Oekraïne op dit ogenblik. En bovendien zul je dan zien dat als een supermacht zijn kernwapens gaat afschaffen, dan zullen kleinere mogelijkheden, Noord-Korea is er een fantastisch voorbeeld van, juist gaan investeren in kernwapens, omdat hun dat een enorme macht verschaft. Kijk, zo'n kernwapen zorgt ervoor dat er een nieuw machtsevenwicht ontstaat tussen hele grote landen, supermachten zoals de Verenigde Staten, en kleinere landen, verarmde landen zoals Noord-Korea. De Amerikanen kunnen ook weinig met Noord-Korea beginnen, omdat ze ontzettend bang zijn dat het ontaart in een kernwapenoorlog en dat treft Amerika ook of de hele regio. Dus dat doe je niet. Dus zo'n klein land, die kan enorm effectief buitenlands beleid gaan uitvoeren om ook de Amerikanen tot concessies te dwingen, maar ook om omliggende landen tot concessies te dwingen, terwijl ze eigenlijk daar op grond van hun status en omvang geen mogelijkheden voor zouden hebben als ze geen kernwapens zouden hebben.
Pakistan is een mooi voorbeeld. Hè? Die heeft toch Amerika enorm om de tuin geleid met Afghanistan. En je spreekt wel eens mensen die zeggen dat Turkije zou dolgraag een kernwapen willen hebben. En Saudi-Arabië waarschijnlijk ook wel. Ja. En heel misschien in het grootste geheim dat er ook wel een aantal Japanners rondlopen. Die denken van, het zou wel helpen.
De discussie loopt in Japan hoor. Illusies, niet dat het gaat gebeuren, maar die discussies lopen daar.
Dat denk ik het is eigenlijk een soort grote gelijkmaker, hè? Dat kernwapen. Het is een grote, je zou haast denken, we moeten de non-proliferatie stoppen. En elk land heeft recht op een kernwapen voor een betere veiligheid.
Ja. Is absoluut waar, het is een grote gelijkmaker, dat klopt.
Er is ook een theorie van Van Kreeveld, hè? Die vindt dat ieder land moet er eentje hebben. Ik heb er zelf in mijn achtertuin ook een. En sinds die tijd word ik enorm serieus genomen in mijn leven.
Tijd om te stoppen, Arend-Jan, als je zo begint.
Dankjewel allebei weer. En voor we afscheiden nemen we natuurlijk nog snel even langs de theaters. Arend-Jan, Rob, waar gaan jullie nu als volgende, waar zijn jullie nou binnenkort te zien?
Zaterdag Breda. Gaan we naar Breda, het Chassé Theater om 8:00. En daar is de expert is Jan Latte, de demograaf, die grote uitspraken niet zal schuwen. Het gaat over vergrijzing, over immigratie, alle politiek gevoelige onderwerpen. En wat dat betekent voor de slagkracht van landen.
En voor de geopolitieke verhoudingen, heel belangrijk.
Exact. Ik verstel me daar veel van voor. Er zijn nog kaartjes te krijgen. In
ja, niet zoveel, want het gaat allemaal heel hard op die laatste dagen. Maar moet kunnen, als je snel bent.
Oké. Tot morgen.
Tot morgen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.